Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 16e vers van Psalm 68. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Wij lezen vanavond uit de psalmen, wij lezen de 72ste psalm. En na de schriftlezing zingen we uit psalm 100, vers 1. Juich aarde, juicht alom den Heer. Wij lezen dus psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal neerdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschaders de ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Gelooft, zei de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En gelooft, zei de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Wij belijden vanavond ons geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. We spreken daar aan ieder in zijn hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, we gaan vanavond het kerstevangelie beluisteren zoals we dat vinden in het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. Matteüs 2. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Maar ik lees u vanavond alleen de eerste twee versen. Als onze tekst. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Zover. Laten wij samen bidden. Genadige God, u geeft ons vandaag veel te gedenken. Er zijn veel dingen die gij in onze herinnering roept. Er zijn veel dingen die gij ons openbaart. We mogen terugblikken over zoveel eeuwen van de geschiedenis naar dat moment dat gij in de Bijbel noemt de volheid des tijds. Het moment waarop gij uw zoon gezonden hebt in deze wereld, die gekomen is in de gelijkheid van het zondige vlees, die geworden is uit een vrouw, geworden is onder de wet, die vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria, die zijn broederen in alles gelijk geworden is uitgenomen de zonde, die een mens geworden is. Heere, u wilt ons bij die dingen nog weer eens een keer stilzetten, zoals u dat alle jaren pleegt te doen. En zoals u het zelfs vaker dan één keer per jaar pleegt te doen, Heere, want uiteindelijk de geboorte van de Heere Jezus, zo goed als de andere feiten uit zijn leven, die we heilsfeiten noemen, staan gedurig weer centraal in de prediking van het woord en ze vormen toch eigenlijk het merg van het evangelie. En omdat ze zo belangrijk zijn, komen ze elke keer weer terug in uw woord en komen ze elke keer weer terug in de prediking van uw woord. Laat het ons niet vervelen, Heere. Laten we niet bij onszelf denken, oh, wij weten het al en we hebben die dingen al zo vaak gehoord. Wij bidden van u, Heere, dat we aan die dingen nooit gewend en gewoon mogen raken, want het blijft toch altijd heel bijzonder. Heilsfeiten zijn inderdaad wel feiten, maar het zijn geen feiten zoals er zoveel feiten zijn. Gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en die weliswaar niet te ontkennen zijn, maar die verder in het leven, mensenleven, weinig of niets te betekenen hebben. Dingen die wel ergens vastliggen in een geschiedenisboek, maar die ons weinig zeggen, omdat ze op ons leven ook nauwelijks enige invloed hebben. En het is waar, o God, zelfs de heilsfeiten hebben op het leven van een natuurlijk mens, zolang hij hier in zijn verduisterd verstand voortleeft, weinig of geen uitwerking. Zelfs de heilsfeiten bereiken niet dat een mens daarvan onder de indruk raakt. En toch moet het een keer zover komen, Heere, dat die zaken voor ons ook werkelijk zaken gaan worden en dat we het gaan verstaan, dat we het gaan beseffen hoe belangrijk dat alles is en hoezeer onze zaligheid daarmee verbonden is en hoezeer onze rampzaligheid verzegeld is als we aan die feiten voorbij leven en als ze geen effect in ons leven ooit krijgen. O, wij bidden van u dat we daarom met aandacht mogen luisteren naar een boodschap die we misschien wel eens eerder gehoord hebben, misschien wel eens meer dan eens al eerder gehoord hebben, maar die toch altijd relevant blijft en die toch altijd de heilsboodschap wil zijn en die toch altijd weer bedoelt ons wijs te maken tot zaligheid. En heren, dat is ook de ervaring van hen die u in oprechtheid mogen vrezen. Hun verveelt het niet om weer te mogen horen dat Christus geboren is. En dat Christus verschenen is in het vlees en dat hij een volk tot zich getrokken heeft en dat er mensen zijn gekomen en dat mensen hebben geknield en dat mensen hebben aangebeden en dat mensen hun schatten hebben opengedaan en dat mensen bij de kribben vandaan gegaan zijn om hem te belijden en alom te verkondigen. Heer, het is juist voor degenen die u vrezen en die in die zaligmaker hun heil hebben mogen zoeken en die in hem hun heil, hun hoogst geluk hebben leren beschouwen, een vreugde om opnieuw te mogen horen van die grote gewilligheid die hem bewoog om borg te worden. Die gewilligheid die hem ertoe bracht om in deze wereld te verschijnen als het licht in de duisternis. Die grote gewilligheid waarmee hij zich borg gesteld heeft. En die belofte die hij ook nagekomen heeft. Ondanks alles wat het voor hem zou meebrengen aan lijden, aan versmaadheid, aan angsten, aan verlating. Heere, laat het inderdaad voor hen die u vrezen opnieuw een zaak van vreugde en verwondering mogen zijn. Dat gij, Heere, uit de hemel zijt nedergedaald. Om dus als de zoon des mensen te zoeken en te zaligen wat verloren was. Als u dat nou eens niet gedaan had, dan was er niemand ooit tot bekering gekomen. Dan zou er niemand ooit de vrezen van uw naam in het hart geplant hebben gekregen. Dan zou er nooit iemand naar u zijn gaan vragen. Want het gaat toch altijd, altijd weer alleen van u uit, Heere. Het is toch uw opzoekende liefde. Het is toch uw gevende liefde. Het is toch uw zichzelf vernederende liefde, Heere Jezus Christus. En dat is toch het geheimenis van zalig worden. En daarom laten we het of voor het eerst of bij vernieuwing toch maar weer als een vreugde beleven. Te mogen horen van dat heil dat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. En waar ook deze wijzen waar we vanavond naar mogen gaan, naar wier boodschap we vanavond mogen gaan luisteren. Die wijzen in wier leven gij aan het werk zijt gegaan en die door u gebracht zijn uit het oosten, waar dat dan ook geweest mogen zijn, via Jeruzalem naar Bethlehem, bij die kribben. Die wijzen die via het woord dat in de natuur verscheen, gebracht zijn tot het woord dat in de schriften staat, om zo ook nog een keer gebracht te worden naar het woord dat in het vlees gekomen is. Laten wij u, Heere, uw gangen ook in deze mogen opmerken. En laten we de lering uit ontvangen. Onderwijs ten aanzien van de wijze waarop gij werkt. En ten aanzien van de wijze waarop gij mensen bij de koning brengt. En tot onderdanen van de koning maakt. Ten aanzien van de wijze waarop gij mensen uit de duisternis zet in het licht. Ten aanzien van de manier waarop gij mensen verloren in schuld redt en behoudt. Heere, zegen uw woord. Zoals het onder ons verkondigd mag worden, zegen uw woord. Als het op vele plaatsen vandaag mag worden uitgedragen. Laat het toch inderdaad uitgedragen mogen worden naar de zin en mening van uw geest, Heere. Er zijn altijd verleidingen, ook voor de prediker. Wanneer hij ook geroepen wordt tot die taak. Er zijn altijd wensen die bij mensen aan mogelijk leven, waaraan hij niet mag voldoen. In welke vorm die wensen dan ook eigenlijk geuit worden of naar hem toekomen. Want hij zal zich toch altijd hebben te houden aan het onverkorte en onveranderde en onveranderlijke woord van God. Laten alle die gij geroepen hebt daaraan dan ook getrouw mogen zijn, Heren. Bijzonder ook op deze dagen. En geef dat ze van u ook de bekwaamheid en de kracht ontvangen als er mogelijk meer van hen gevraagd wordt dan onder andere omstandigheden in andere weken van het jaar. Geef hen de kracht en geef hen de lust en geef hen de vreugde van het werk. En laten ze geloven en ook ervaren mogen, Heere, dat hun arbeid niet ijdel is in de Heere. En mag zo uw grote naam groot gemaakt worden. En mag zo de zaligmaker, de geboren koning der Joden, heerlijk zijn. En geef dat hij voor vele harten mag worden de schoonste onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Laat zo uw naam verheerlijkt worden, Heere, in deze wereld. Zegen uw woord, waar het ook mag worden gebracht. We horen vanavond dat ook de heidenen die van God gescheiden zijn, uw heil mochten gaan erkennen. En dat u ze ook van buiten Israël getrokken hebt en dat Christus ook een licht tot verlichting der heidenen is. Dat geeft ons alle aanleiding om te bidden voor het zendingswerk, Heere. Om u te vragen dat er ook vandaag nog velen zullen mogen komen van oosten en westen en uit alle landen en streken en volkeren en talen van deze wereld die de knie voor u zullen leren buigen. En dat u dat woord van uw genade ook tot hen wilt laten komen. En dat dat woord, als het tot hen komt, door u zo mag worden gezegend en gebruikt dat het waarachtige bekering teweeg brengt. Door de krachtige werking van uw geest. Zegen hen dan ook, Heere, die in de verkondiging van het evangelie in verre landen en in vergelegen streken hun taak en hun roeping gevonden hebben. En mogen zij in uw kracht deze arbeid verrichten en in uw, met uw hulp ook voortgaan en vrucht op hun arbeid zien mogen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, en doe niet met ons naar onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72. Vers 4 en vers 5. 4 en 5. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand lekt het stof.
Thank you.
Als de Heer Jezus geboren is, dan zorgt God in de hemel er zelf voor dat er ook mensen naar de geboren zaligmaker toekomen. God doet het een en hij doet ook het ander. De zaligmaker zal een volk hebben. En God geeft de zaligmaker aan dat volk en hij geeft dat volk aan de zaligmaker. Ik zei, hij zorgt er zelf voor dat mensen komen. Hij zorgt er daarom ook zelf voor dat mensen het op de een of andere manier te horen krijgen dat de Heer Jezus geboren is. Hij laat het woord daaromtrent uitgaan. Hij laat een engel het aan de herders boodschappen. Hij geeft het via een hele particuliere openbaring aan Simeon te kennen, die door de geest geleid in de tempel komt en dan weet dat dat kind in de armen van die voor hem onbekende vrouw de Christus is. Hij laat het verkondigen door Anna, die het eerst via Simeon te horen gekregen heeft en die het nu zelf ook moet gaan boodschappen aan anderen in Jeruzalem. Hij laat het ook horen, of beter gezegd, eerst zien aan wijzen uit het oosten. De middelen die de Heere gebruikt zijn verschillend, al komt het altijd wel weer neer op het woord, maar de manier waarop dat woord mensen bereikt is verschillend. Soms wordt het gesproken, zagen we, door een engel, soms door een medemens, soms door de Heilige Geest bij een directe ingeving, soms op een nog weer hele andere manier. Maar het is wel altijd het woord. Het is altijd de boodschap van de hemel. Het is altijd een bericht dat bij God vandaan komt. En dat blijft, daar blijft het niet bij, want die boodschap bereikt meer mensen dan dat gedeelte dat straks tot de Heer Jezus komt. Het zij in Bethlehem, het zij in Jeruzalem. Die boodschap die God laat verkondigen, die komt ook bij anderen die er evenwel niets mee doen. Vandaar dat wij moeten zeggen, als het gaat om die mensen die uiteindelijk wel bij de geboren zaligmaker te vinden zijn, dan gaat het niet alleen om mensen die het woord hebben gehoord en met het oor, of die het misschien hebben gezien met het oog. Maar dat zijn ook mensen die innerlijk bearbeid zijn door de Heilige Geest. En die door dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest het woord hebben begrepen. En het woord hebben geloofd. Of anders gezegd, die op een onverklaarbare en onnaspeurlijke manier door de hemel zijn getrokken. Want zo zal de Heer Jezus later zeggen, en dat geldt van hem, zoals hij toen was, toen hij dat zei, als een volwassen mens, rondgaande onder het volk. Maar het geldt ook precies in dezelfde mate van de Heer Jezus, toen hij nog als klein kind in de kribbe lag, of ergens in een huis in Bethlehem vertoefde, of in de armen van zijn moeder lag, toen hij in de tempel voorgesteld werd aan de Heer. Toen en altijd geldt wat Jezus gezegd heeft. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En vanuit deze wetenschap lezen we die geschiedenissen die ons in het kerstevangelie verteld worden. Zo ging het dus ten diepste bij de herders. Ze werden getrokken. Vandaar dat er ook staat, heel merkwaardig, ze kwamen met haast. Niet ze gingen met haast, maar ze kwamen met haast. Want de magneet, mag ik het zo eens oneerbiedig zeggen, lag in de kribbe en die trok naar zichzelf toe. Of anders gezegd, God de Vader trok naar het kind toe. En vandaar dat het met hem als centrum, met hem als middelpunt, door de evangelist gezegd moet worden, ze kwamen met haast, naar hem toe namelijk. Dat geldt dus van die anderen ook, en dat geldt ook van de mensen van wie wij alleen in het Matthäus-evangelie lezen over wie Lucas en de andere evangelisten in alle talen hebben gezwegen, de wijzen uit het oosten. Nou, vanavond alleen het eerste deel van die geschiedenis, want daar hebben we genoeg aan voor de tijd die ons is toegemeten. Wie waren dat? Ja, ik kan hier veel vragen stellen en u kunt die vragen die ik zou stellen ook nog wel aanvullen met andere vragen. Maar laten we eerlijk zijn, veel van die vragen krijgen van de Heere in deze korte geschiedenis geen antwoord. Er is heel veel wat we over deze mensen niet kunnen zeggen. Het getal, dat weten we niet, al zeggen sommigen dat ze met z'n drieën waren en dat een van hen nog een zwarte was ook. En dat de een zus heette en de ander zo en de derde nog weer anders. Die namen die worden ook hier en daar wel genoemd. Maar dat is allemaal fantasie. Dat berust in ieder geval niet op Bijbelse openbaring. Wat weten we van hen? Nou, wat we weten zullen we met elkaar eerlijk bespreken. Wat we weten is dat zij vreemdelingen van de verbonden der beloften waren. Ze waren namelijk niet van het huis van Israël. Ze waren niet van het volk dat de Heere zich tot zijn volk had aangenomen. Ze waren heidenen. Mensen van wie de psalm zegt dat ze Gods beloftenissen moesten missen. Dat ze er niks of bijna niks van wisten. Dat ze er buiten stonden. Dat weten we in ieder geval zeker. Verder weten we, dat staat hier, dat ze uit het oosten kwamen. Dat zal wel zijn het Tweestromenland, het gebied waar voor die tijd Babel heeft gelegen, het grote Babylonische Rijk of het Assyrische Rijk. Bakermat van allerlei beschavingen uit de oudheid. Bakermat van de cultuurgeschiedenis waar allerlei wetenschap en wijsheid werd beoefend en ontwikkeld. Daar kwamen ze vandaan. En dan is het ook duidelijk uit de manier waarop de evangelist zich uitdrukt, in de manier waarop hij hen aanduidt, als hij het woord wijzen gebruikt, dat ze magiërs waren. Dat is eigenlijk de beste vertaling van het woord in het Grieks. Dat wil zoveel zeggen dat deze mensen zich in hun beroep, en dat was hun dagelijks bedrijf dus, hebben bezig gehouden met sterrenkunde. Maar astronomie lag in die dagen helemaal verstrengeld met astrologie. Dat wil zeggen dat de kennis van de sterren voor de mensen van die tijd tegelijkertijd ook betekende dat ze uit die sterren ook allerlei conclusies konden trekken. En dat ze allerlei dingen uit de stand van de sterren konden voorspellen. De spreuk die je vandaag ook wel hoort, het staat in de sterren, bestond in die tijd ook al. Wat er zou gaan gebeuren in de wereld, wat er zou gaan gebeuren in het privéleven van die of die, dat kon je met een behoorlijke mate van waarschijnlijkheid te weten komen als je in staat was om je conclusies te trekken uit wat je aan het firmament zag. En wat vandaag door vele mensen ook wordt geloofd en waar vele mensen dan ook allerlei beslissingen van laten afhangen, dat was in die tijd ook al zo. En in die wereld waar deze wetenschap en pseudowetenschap werden beoefend, daar moet je deze magiërs, deze magoi zoeken. Dat betekent dat we voorlopig al een conclusie kunnen trekken. En dat is deze, dat wat het godsdienstige en het geestelijke leven van deze mensen betreft, we ze niet zo heel veel wijsheid kunnen toerekenen. En dat we niet zo heel veel wijsheid van hen kunnen verwachten. Ze kunnen dan in de vertaling wijzen genoemd worden, maar als het gaat om de kennis van geestelijke zaken, de echte geestelijke zaken, als het gaat om de ware godsdienst, dan zijn ze blind geweest, dan zijn ze onkundig geweest, dan zijn ze dwazen geweest. Ver van de ware God. En ver van diens openbaring. En ver van diens genade. En ver van de zaligheid. Nou, en dan blijkt verder uit deze geschiedenis dat deze mensen ook rijk waren. In tegenstelling tot die herders bijvoorbeeld, die zoveel niet bezaten. Maar deze wijzen, als ze komen namelijk, dan hebben ze hun kameelzadels vol met schatten die ze straks allemaal achterlaten als ze het kind hebben gevonden. Goud en wierook en mirre. En wellicht dat er ook nog wel een paar andere dingen te noemen zijn die betrekking hebben op hun aardse situatie, op hun levensgang enzovoort. Maar dat is het dan wel zo ongeveer. Hoe het er van binnen bij hen uitziet, is daar misschien ook wat van te zeggen. Ja, ik denk het wel, maar ik zeg dat straks. Voordat we op die vraag ingaan, hoe het er bij deze mensen op dat moment van binnen uitzag, wat er van binnen bezig was te werken, wat anders gezegd God in hun leven had gedaan en aan het doen was. Voordat we daarop ingaan, wil ik met u eerst de vraag onder ogen zien, hoe komt het dat we ze in de Bijbel tegenkomen? En hoe komt het dat deze geschiedenis ons vertelt dat ze uit het oosten, en dat was toch nogal een eind weg, hoe komt het dat we ze uit het oosten op reis zien gaan naar Jeruzalem, en verderop in de geschiedenis hoe we ze zien gaan van Jeruzalem naar Bethlehem, en hoe ze toch volharden op die weg, ondanks alles wat ze op die weg ook aan teleurstellingen tegenkomen. Hoe is dat allemaal gegaan? Hoe is dat begonnen? Nou, ze zeggen het zelf. Als ze in Jeruzalem aangekomen zijn, dan merken ze op dat ze op zoek zijn naar de geboren koning der Joden. En ze vertellen ook waarom ze hem daar zoeken, waarom ze hem in Jeruzalem zoeken. Wij hebben zijn ster gezien in het oosten. Zijn ster gezien. Was het dan zo dat de Heer Jezus, de geboorte van de Heer Jezus zou worden aangekondigd door middel van de verschijning van een speciale ster? Hoe komt het dan dat deze mensen daar wat van weten en dat je daar bij Simeon niks van aantreft en bij Anna niet en bij Jozef en Maria niet en bij die herders niet en bij niemand onder Israël? Wat is dat voor een ster geweest? En hoe zijn ze er nou bijgekomen dat die ster die ze dan gezien hebben het signaal, het teken is dat de koning der Joden geboren is? Wel, om te beginnen zal het wel een bijzondere ster geweest zijn. Een sterrenformatie misschien die niet altijd zichtbaar was. Die mensen waren natuurlijk bekend met de hele sterrenhemel, dat hoorde nou eenmaal bij hun beroep om dat gedurig weer te bestuderen. En toen op een gegeven ogenblik moet er dan een bijzondere ster, een bijzondere sterrenformatie verschenen zijn, waaruit zij de conclusie trokken dat, zoals ze zeggen, de koning der Joden geboren is. Het kan niet anders. Dat wijst erop dat er bij hen ook een bepaalde verwachting was. Als dat zou gebeuren, dat er iets bijzonders aan de sterrenhemel zichtbaar zou zijn, dan zou dat voor hen betekenen dat er in Jeruzalem een koning der Joden geboren zou zijn. En toen die ster dan ook verscheen, toen trokken ze onmiddellijk die conclusie, nu is onze verwachting vervuld. Nu is gebeurd wat geschreven staat, wat voor hen vaststond, waar ze niet aan twijfelden. Nu is gebeurd wat ze verwacht hadden dat een keer gebeuren zou. En onmiddellijk zijn ze gereed om de reis te gaan maken om die koning te gaan bezoeken. Hoe komen ze aan die verwachting? Ja, dat is weer zo'n vraag waarvan we het antwoord eigenlijk niet kunnen geven. We kunnen wel wat veronderstellen. We kunnen veronderstellen dat omdat ze uit het oosten kwamen en omdat er in de Bijbel sprake is van anderen die al eerder uit het oosten kwamen, dat er misschien overleveringen zijn geweest en dat die door de jaren en eeuwen heen bewaard zijn gebleven en dat die wijzen daarvan op de hoogte waren. Je zou kunnen denken, maar zekerheid is er in ieder geval niet te geven. Je zou kunnen denken aan een toch wel merkwaardig woord, gesproken door iemand anders die ook uit het oosten kwam, Bileam, die ook eens een keer gebruikt is door de Heere om een adventsprofetie te brengen over de ster die uit Jacob voort zou gaan. Nou, dat lijkt in ieder geval op wat hier van die wijze verteld wordt. En het zou kunnen zijn dat dat woord van zoveel eeuwen terug ergens is voort blijven bestaan en misschien vastgelegd is geweest in een of ander geschrift en dat deze mensen dat ontdekt hebben en dat ze op grond daarvan hebben geloofd en gedacht, als die ster komt dan. Je zou kunnen denken, maar alweer gissen, dat ze misschien ergens toch nog in herinnering hebben datgene wat de profeet Daniël in zijn periode in het oosten heeft geprofeteerd. Die heeft ook, zei het niet over woorden als sterren en dat soort dingen, maar die heeft ook over de komende koning der Joden gesproken, over de verlosser die komen zou onder Israël. Het kan wezen dat dat soort overleveringen is blijven voortbestaan, maar hoe het ook is, gemeente, de Heere weet het. En als wij het echt hadden moeten weten, dan zou de Heere het ongetwijfeld hebben geopenbaard. Maar dat de Heere het niet heeft geopenbaard, hoe dat nou allemaal precies zit, dat zal ons wel tot de conclusie moeten brengen dat het dan voor ons ook niet van het grootste belang is. Laten we er vrede mee hebben dat het was zoals het was en dat God wist hoe hij het gedaan had. En voor de rest moeten wij zeggen, het werk van de wind, van de geest, is als dat van de wind. De wind blaast waarheen hij wil. En je kunt de gangen van de wind niet narekenen en je kunt ze nog minder voorrekenen. En als het de geest Gods behaagt om harten te bereiden, klaar te maken voor de Godsopenbaring, als het de Heilige Geest behaagt, sterft en de Heere past zich nog helemaal bij het denkpatroon van die wijzen aan ook. Want dan is die sterven. En ze wijzen elkaar op die sterven. Slaan de boeken er nog eens bij op en de raadplegen hun kennis er nog eens hiervan. En we komen al recht op de koning. Maar dan is die koning ook geboren. En daar blijft het niet bij. Je zou kunnen zeggen dat ze dat dan interessant vinden en dat ze dat dan vastleggen en dat ze dat dan misschien in de omgeving waarin ze leven en aan hun leerlingen die ze mogelijk gehad hebben meedelen en dat ze die leerlingen of mensen die er in hun omgeving bij geïnteresseerd waren ook nog eens op die ster gewezen hebben om tegen hen te zeggen, kijk eens, en nou is er daar in Jeruzalem in het land van de Joden iets heel bijzonders gebeurd, want kennelijk is daar een koning geboren en dat wordt op deze manier ons verteld. Terwijl ze dan verder daar zouden blijven, gewoon met hun werk zouden voortgaan en opnieuw een of andere bijzonderheid hebben geregistreerd, zoals sterrenkundigen dat wel meer doen. Nee, daar blijft het niet bij. Ze pakken hun spullen in, want ze hebben besloten dat ze de reis gaan maken. En ze nemen hun schatten nog mee ook, want ze gaan een koning bezoeken. En als je een koning gaat bezoeken, dan behoor je daar ook wat mee te nemen. Dan willen ze die koning ook de nodige eer gaan bewijzen. En ze bestijgen hun rijdieren, waarschijnlijk wel kamelen. En ze gaan die lange reis door woestijnachtig gebied maken. En of dat nou veel of weinig moeite met zich meebrengt, laten we maar zeggen veel. Reizen was in die tijd nou ook niet het gemakkelijkste en zeker niet in dat gebied, en dat zei ik al, woestijnachtige gebied. Of ze er lang over zullen doen of niet, het maakt allemaal geen verschil. Ze zijn vastbesloten, de drang om die koning te gaan bezoeken is zo sterk dat ze niet thuis kunnen blijven. Ze geloven het dus wel echt. Ze zijn er dus wel helemaal van overtuigd dat ze zich niet vergissen in de interpretatie van die ster. Zo vast zijn ze ervan overtuigd. Er is geen twijfel mogelijk. Ze zijn het ook met elkaar eens. Dat moet zo zijn, dat kan niet anders. En daarom zonder aarzelen gaan ze. En dan komen ze in Jeruzalem. Ja, waar anders? Waar zoek je nou een koning, een geboren koning? In de koningsstad. Vandaar dat ze naar Jeruzalem gaan. Is wel gezegd dat ze onderweg geleid zijn door de ster, maar daar staat niks van. Ze hebben die ster gezien in het oosten. Daar, toen ze thuis waren, toen zagen ze hem. En toen wisten ze dat ze in Jeruzalem moesten zijn. En hoe ze in Jeruzalem moesten komen, dat wisten ze zonder die ster ook wel. Dan hadden ze de landkaart voor zover die in die tijd bestond. En anders konden ze informeren. Maar de ster hebben ze pas weer gezien, een tijd later. Toen ze in Bethlehem kwamen. Intussen niet. Als ze in Jeruzalem aangekomen zijn, dan is er geen enkel spoor van te bekennen dat er ergens iets gebeurd is wat eigenlijk toch een nationaal feest zou moeten veroorzaken. Niets is er in Jeruzalem merkbaar van vreugde over een geboren prins. En dat verwondert hen natuurlijk, buitengewoon. Maar niet alleen verwondert het hen. Je kan natuurlijk ook met alle redelijkheid zeggen, dat moet hen toch wel wat in verwarring gebracht hebben. Want nou komt de vraag boven, hebben wij ons dan vergist? Wat hadden ze al met al? Wat was nou de zekerheid waar ze op steunden? We hebben zijn ster gezien in het oosten. En meer niet. En dan blijkt dat er in Jeruzalem niks bekend is van een koning. En dat ze helemaal niet weten waar die wijzen het over hebben. En dat wie ze op straat ook maar vragen, al die mensen die halen de schouders op en die schudden hun hoofd en die zeggen wij weten van niks. Nou, dat stopt overigens de wijzen niet op hun zoektocht. En tenslotte komen ze bij het paleis en ze komen bij Herodes. En Herodes weet ook van niks. Maar die weet er wel raad op, want die heeft genoeg schriftgeleerden daar in Jeruzalem van wie hij informatie zal kunnen krijgen. En die laat hij komen en die laat hij uitleggen waar, als het zou gebeuren, de koning der Joden geboren zou worden. En dat kunnen die schriftgeleerden aan de wijze wel vertellen. En ze halen de profetie van Micha erbij en ze vertellen hem dat zal in Bethlehem in Judea gelegen zijn. En daarna gaan die schriftgeleerden weer naar huis. Die hebben hun boekrollen eventjes geraadpleegd. En die nemen hun boekrollen weer heel eerbiedig mee terug naar hun synagoge. En daar bergen ze die boekrollen weer op in de Aaron, in de Ark. En dan is het voorlopig voor die schriftgeleerden uit. Er is er niet één die zegt, wat zou dat waar zijn? Zou het echt kunnen waar zijn dat de profetie van Micha in vervulling is gegaan? Laten we eens meegaan met die wijzen. Nee, niet één die daar zelfs maar aan denkt. En ze houden die wijzen voor mensen die bij een inbeelding leven. En als die dan denken dat ze naar Bethlehem moeten, dan laten ze dan maar gaan. Nou, en dan gaan die wijzen maar weer in hun eentje verder. Je zou toch zeggen, Er was voor die wijzen alle aanleiding om maar terug te gaan. Niemand gelooft het. Niemand weet er wat van in Jeruzalem. En niemand gelooft het ook nog. Herodes, die lijkt het te geloven. En toch is dat ook een beetje verdacht, want Herodes die zegt, kom jullie straks even terug. En kom ons eigenlijk, kom even vertellen waar je hem gevonden hebt, want dan wil ik daarna ook gaan. Dat is een merkwaardig, dat de koning niet eens weet dat de koning geboren is. En dat de koning zegt, ik heb er wel belangstelling voor, maar nu even niet. Later. Kom me eerst maar vertellen waar die was. Als die koning nou toch echt belangstelling had, dan kon die toch gelijk meegaan. Dus het pleit er allemaal voor om die wijzen te doen twijfelen aan hun overtuiging. Het pleit er allemaal voor om hen tot de conclusie te doen komen. Mensen, ga maar terug, je hebt je vergist. Die spraak van de sterren is kennelijk toch nog niet zo helder als dat jullie gedacht hadden. En zo is de duivel bezig geweest om hen inderdaad terug te doen gaan. Zoals de duivel altijd bezig is om een mens bij de Heere vandaan te houden. Door het gewone wijs te maken, joh, het is niet waar, het kan niet waar zijn, want kijk eens naar dit en kijk eens naar dat. En dan wordt dat ongeloof dat bij een mens van nature toch al volop aanwezig is, gevoed en gekoesterd. En tenslotte geef je aan dat ongeloof toe en het blijft zoals het was. Maar nu wordt het tijd, gemeente, om die vraag te beantwoorden. Hoe zag het er bij die wijzen nou van binnen uit? En hoe kon het nou eigenlijk dat ze zo vast overtuigd waren door het alleen maar zien van die ster dat de koning der Joden geboren was? Hoe kon het dat ze zoveel belangstelling voor die koning der Joden hadden dat ze de reis gingen maken in de zekerheid dat ze hem zouden vinden? Hoe kon het dat als ze in Jeruzalem aangekomen zijn en niemand weet waar ze het over hebben, ze toch niet ontmoedigd zijn en teruggaan? Hoe kon het, terwijl die schriftgeleerden hen de weg wijzen en toch kennelijk niet eens geloven dat er iets van waar kan zijn, dat zij toch doorgaan? Hoe kunnen die dingen allemaal geschieden? Er is maar één antwoord op. En dat is het antwoord dat we uit de woorden van de Heer Jezus zelf hebben geleerd. Ik heb ze zo pas al genoemd. Niemand kan tot mij komen tenzij dan dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Een woord dat je ook om mag draaien. Een woord dat je ook zo mag lezen. Dat als mensen dan waarlijk tot hem komen, ze komen als getrokkenen. Als onwederstandelijk getrokkenen. En dan is het God. Dan is het de God in de hemel die zijn zoon gegeven heeft, ook voor deze wijzen, die deze wijzen nu aan zijn zoon gaat geven, door ze naar hem toe te brengen. En dan is het die God die hen op weg doet gaan, die hen aanspreekt in de taal die zij verstaan. De enige taal die zij verstaan. De taal van de sterren. En God in zijn nederbuigende goedheid past zich nog bij hen aan ook. Want daar waren ze in thuis. En in hun bijgelovigheid en in hun heidens afgodisch denken geloofden ze inderdaad dat het allemaal in de sterren te lezen zou zijn. En voor een ogenblik daalt God zo diep af in zijn opzoekende zondaarsliefde, omdat het hem om deze mensen te doen is, dat hij nota bene gaat spreken in de taal van het bijgeloof. Omdat ze iets anders nooit begrepen zouden hebben. Dat moet ons niet doen denken, gemeente, dat de Heere nog in de taal van de sterren spreekt. Houdt die onzin alsjeblieft een end bij u vandaan. Al die horoscopen, gewichtigheid en al dat soort dingen. En speculeer en speel daar ook niet mee. Want dat is duivelswerk. Maar voor een ogenblik heeft God in deze geschiedenis, en dat zegt zoveel van Gods nederbuigende goedheid, voor een ogenblik heeft God zich aangepast aan dat lage, diep gezonken niveau van deze dwaze wijzen. En hij heeft zo gesproken van de geboren koning der Joden. En hij heeft er hen nog geloof bij gegeven ook. Zoveel geloof dat ze hun kamelen hebben bepakt en, belast, en bezadeld. En dat ze hun zadeltassen hebben volgestopt. En dat ze zich reisvaardig hebben gemaakt. En in hun omgeving moesten ze natuurlijk vertellen, we gaan naar Jeruzalem en we zijn voorlopig een poosje weg. En wat ga je daar doen? Nou ja, kijk maar naar die ster. Geloof je dat dan echt? Ja, dat geloven wij zo vast, zo zeker, dat we de reis gaan aanvaarden en dat we er zeker van zijn dat we daar die koning der Joden zullen gaan zien. En we zijn erop voorbereid, want we hebben de geschenken bij ons. En het is die God die hen dat geloof schonk, het is die God die hen op weg plaatste, het is die God die tot hen sprak in de taal die ze verstonden, zijn woord in de natuur gaf. Het is die God die hen ook niet doet versagen als ze in Jeruzalem ongeloof ontmoeten en als die schriftgeleerden de plek aanwijzen, precies uit Micha 5 vers 1, en ondertussen weer naar huis gaan. En als ze een beetje argwaan kunnen gaan krijgen bij de mooie opmerkingen van Herodes. Het is God die ze onwederstandelijk trekt. Anders dan dat hij de herders trok. Hij kon het bij de herders natuurlijk ook anders doen. Anders dan dat hij Simeon trok. Hij kon het bij Simeon ook anders doen. Daar hoefde de Heilige Geest hem alleen maar een inwendige openbaring te geven. Dat hij nu naar de tempel moest en dat hij daar dat kind zou zien. Anders dan wanneer de Heere Anna gaat overtuigen dat de Christus geboren is. Want die vrouw die altijd in de tempel is, die staat er onverwacht in één keer bij als Simeon daar zijn lofzang zingt en over de zaligheid des Heren begint te spreken die zijn ogen hebben aanschouwd. En Anna ziet dat hij met zijn ogen op dat kleine kind staat. En dat is voor Anna genoeg om te geloven dat de beloofde verschenen is. Maar hoe verschillend de Heren het ook gedaan heeft bij hen allemaal. Bij allen zat er dit achter. God brengt zondaren bij de zaligmaker. En hij doet dat onwederstandelijk. En dat is nou net onmisbare voorwaarde om kerstfeest te vieren. Om echt de Christus te leren kennen. Dat is het voor ons ook, gemeente. Daar bent u toch wel met mij eens. Je kunt de vraag stellen, hoe kan een mens nou echt in 2002 echt kerstfeest vieren? Hoe komt het zover in je leven dat je die geboren zaligmaker mag leren kennen als ook voor jou geboren? Zodat je kunt zeggen, ons is heden geboren. Hoe komt het nou zover? Wat is daarvoor nodig? Kun je jezelf daar brengen? Kun je je eigen ogen ervoor openen? Kun je jezelf zo tot een bepaalde keuze brengen dat je... Ach wel, nee. Je moet er gebracht worden. Je moet getrokken worden. Weet u waarom? Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Want stel u zich die vraag nou maar. Hier zijn het dan deze wijzen. Ergens anders is het Simeon. Maar er zijn nog zoveel andere mensen die hetzelfde gezien hebben. Er waren daar waarschijnlijk in dat oosten heel wat meer mensen die ster gezien hebben. Als die wijzen hem gezien hebben, dan is die zichtbaar geweest ook voor anderen. En er zullen nog wel eens anderen naar die sterrenhemel gekeken hebben. En die hebben gezegd, hé, wat is dat? Dat is nog nooit gezien. Maar die bleven thuis. Die maakten zich daar niet druk over. En als ze zich er al druk over maakten, dan bleef het bij bespiegelingen en
theoretische vragen stellen en antwoorden. Dat zal wel betekenen dat. Ja, daar hebben we wel eens van gehoord. Nou. Maar dan bleef het erbij. En in de tempel toen Jozef en Maria daar waren met het kind Jezus, toen was er ook alleen maar die Simeon die hem zag. Die hem herkende. En al die anderen dan. Ja, die zagen Maria ook en die zagen dat kind ook. Maar die zagen er toch niks bijzonders in. En toen was het alleen Anna die erdoor opmerkzaam gemaakt was. En die insgelijks de Here beleden heeft. En toen die herders in Bethlehem geweest waren, ik had het er vanmorgen al even terzijde over. Toen hebben ze nadat ze bij de kribben geweest waren, al onbekend gemaakt wat ze gehoord en gezien hadden. En de mensen waren verwonderd in Bethlehem, maar daar bleef het ook bij. En als die wijzen dan in Jeruzalem komen, dan zijn die schriftgeleerden wel attent genoeg om de schriften te openen. En dan weten ze precies de vindplaats en schriftkennis. Parate schriftkennis hebben ze genoeg. Maar dat is het ook, dat is ook alles. Dat is een gewone reactie. Dat is de reactie van de massa. En de anderen die anders reageren, dat zijn de uitzonderingen. Daarom, gemeente, het is iets bijzonders als een mens bij hem komt, bij die zaligmaker. Normaal, helaas moet je dat zo zeggen, normaal voor een gevallen zondaar is dat hij aan Christus geen boodschap denkt te hebben. Normaal voor een gevallen Adamskind is dat de zaligmaker der wereld hem niets zegt. En dat hij onder de prediking van die zaligmaker, of die nou via een ster komt, of via een tekst uit Micha, of nog weer op een andere manier, dat hij voor de prediking van die zaligmaker die geboren is, geen wezenlijke, echte belangstelling heeft. Het verandert zijn leven niet. En daarom om echt kerstfeest te vieren, de vraag was immers, hoe kom je daar nou? Je brengt jezelf er niet. Maar God brengt een mens daar. En dan is dit het verrijkende en het verrassende in deze tekst. En als je ze allemaal bij elkaar neemt, die kerstgeschiedenissen, dat de Heere ze nou overal vandaan haalt. Dat hij ze uit het Jodendom haalt. En dat hij ze uit het Heidendom haalt. Dat hij daar nou mensen die maatschappelijk en sociaal gezien helemaal niks betekenen brengt. Herders. En dat hij nou die wijzen, die rijke wijzen uit het oosten er ook brengt. Dat het de Heere niet uitmaakt. Uit welke klasse en uit welke partij of uit welke groep of uit welke laag van de maatschappij je mens afkomstig is. Ach, maakt het voor God nou echt zoveel verschil of je een wijze uit het oosten of een herder uit de velden van Efrata bent? Maakt het voor de Heere nou echt zoveel verschil of je een zoon, een achterkleinkind of nog verder weg van David bent zoals Jozef? Of dat je een van naam verder onbekende vrouw uit de stam van Aser, zoals Anna was, afkomstig is. Maakt het voor de Heere nou zoveel verschil? Voor de Heere liggen we allemaal toch op dezelfde hoop. Voor God zijn we toch allemaal gelijk. Voor God zijn we toch allemaal onnut geworden. En er is toch niemand die God zoekt. En er is toch niemand die rechtvaardig is. Dus voor de Heere maakt het geen verschil. Wat zie je hier dus? De nederbuigende goedheid Gods, daar hadden we het over. God gaat zelfs de taal van die dwazen uit het oosten spreken. Wat zie je hier nog meer? Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Wat je hier nog meer ziet, dat is niet alleen nederbuigende zondaarsliefde. Maar dat is ook verkiezende zondaarsliefde. Dat is dat God het oog op die wijzen heeft laten vallen. En dat de Heere gezegd heeft, ik wil. En zij zullen. En omdat de Heere wil, is hij hen te sterk geworden. En kunnen ze niet wegblijven. En verzagen ze ook niet. En kunnen ze ook niet terugkeren. Maar hij houdt hen op de weg waarop hij hen geplaatst heeft. En dat doet hij bij hen en dat doet hij nu altijd. Als hij het werk in het leven van een mensenkind begonnen is. Hij beloofde toch, ik zal niet laten varen de werken mijner handen. En daardoor is het nou gebeurd, gemeente, dat deze mensen zijn gaan geloven. Ik kan u alles niet vertellen over de wegen die de Heere met mensen gaat. Want zoals het zo pas al gezegd is, de wind blaast waarheen hij wil. Ik kan u ook niet alles vertellen hoe het nou bij die wijzen allemaal in het werk gegaan is. En hoe de Heere ze dat nou geleerd heeft. En in welke mate ze nou hebben leren geloven. Er blijft zoveel verborgen. Maar laat dat nou. Laat dat nou verborgen blijven. Laat ieder die God vreest nou zijn eigen geheim maar behouden. Want tenslotte heeft elke ziel die God waarlijk vreest een geheimje tussen God en zijn eigen ziel. En daar hoeft een ander zich niet in te mengen. Dat hoeft een ander ook niet te kunnen doorzien. Er is altijd iets heel bijzonder persoonlijks in de relatie tussen God en een mensenkind. Dus laat dat allemaal maar verder aan de Heere over. Maar één ding, en dat geldt nou voor allemaal. Hoe persoonlijk er, hoezeer er ook persoonlijke aspecten zijn bij ieder weer anders. Er is bij hen allemaal dat het begint met God zoekt ze op. En dat het verder gaat met God geeft geloof. En hij spreekt tot elk die voor hem leeft. En dat het verder gaat met de Heere houdt ze op de weg waarop hij ze gebracht heeft. En dat het verder gaat met de Heere brengt hen daar waar ze moeten zijn. Waar hij ze wil hebben. Niet in de eerste plaats opdat zij tot de geloofsopening, de geloofsontplooiing, zelfs nog maar niet tot de geloofszekerheid zouden komen. Dat is voor een ziel uitermate belangrijk. En daar zal het verderop in deze geschiedenis ook nog wel over gaan. Maar in de eerste plaats, en dat is het belang dat God allereerst op het oog heeft. Niet het belang van die wijzen. Wat dan? Het belang van zijn kind. Van zijn zoon. Want nou moet dat kind in de kribbe, ach, hij ligt niet meer in de kribbe. De geschiedenis vertelt ons verder dat ze straks in Bethlehem bij een huis aankomen. Het is ook al een paar weken geleden dat hij geboren is. Maar dat kind in Bethlehem zijn volk krijgt. Dat het van meet af voor de Christus Gods duidelijk zal zijn. Dat zijn werk niet te vergeefs zal wezen. Er staat in Jesaja 53, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Ja, zeker. Als hij dat offer gebracht heeft, zo zal hij zaad zien. Maar God wacht er niet eens mee met het hem tonen van het zaad dat Christus op zijn arbeid zal krijgen. Totdat hij metterdaad zijn ziel tot een slachtoffer gesteld zal hebben. Met andere woorden, totdat hij gestorven is aan het kruis. God geeft hem dat zaad ook al te zien als hij nog maar als baby in de armen van Maria ligt. Dan komen ze al. God heeft het belang van zijn zoon op het oog. Want als hij de eerstgeborene in de wereld inbrengt, dan geeft hij die zaligmaker aan zondaren. U is heden geboren. Maar de keerzijde daarvan is dat hij aan die zaligmaker zijn volk geeft. Nou, gemeente, als we de geschiedenis verder lezen, komen we nog wel meer dingen tegen. Maar ik hoop met u morgenochtend verder te luisteren naar die boodschap. Maar we moeten naar onszelf toe. Dat wordt hoog tijd ook. Wij komen niet via een ster naar Bethlehem. Niet via een sprake gods ergens in de natuur. Want we hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En dat is veel meer dan een ster. We hebben het licht dat de Heer in zijn woord doet schijnen. En als u het zou willen zeggen zo, dan mag u het voor mijn part zo zeggen, dan heb je 66 sterren. En het is nog meer dan 66 sterren ook. Het is de waarheid Gods vastgelegd in de heilige geschriften. En de profeet en de apostel zegt, ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En het is dat woord dat ons naar Bethlehem verwijst. Het is dat woord dat ons zegt, de koning der Joden is geboren. We weten het niet waar. We weten het met grote zekerheid, ja toch? Twijfelt u eraan dat de Heer Jezus geboren is, zoveel jaren geleden? Twijfelt u eraan toch niemand, hoop ik? Dus dat weten we. Christus is geboren. De Zoon van God is verschenen in het vlees. De zaligmakende genade Gods geopenbaard in dat kind. Uit het woord. En misschien dat de Heere, om het dan toch maar zo te zeggen, er af en toe is zoiets als een ster bijgeeft. Als een extra onderstreping van de waarachtigheid van dat woord. Want behalve dat de Heere door het woord spreekt, spreekt de Heere ook nog wel op andere wijze, nietwaar? Een schokkende gebeurtenis in ons leven. Die ons een ogenblik helemaal stilzet. Iemand die ons pad kruiste. En die een opmerking maakte. Die maar niet uit ons geheugen wil. Iets wat we, en we zeggen dan toevallig lazen. En wat zomaar bij je blijft. Wat ook in je gedachten is als je 's nachts wakker wordt. Nou, noem dat dan van die sterren. Die dat woord, dat licht dat in de duisternis schijnt, nog eens een keer willen accentueren. Ons leven is er vol van. Roepstemmen van de Heer. Aanwijzingen van de Heer. Richtingwijzers. Daar is Bethlehem. Daar is de koning. En behalve dat de Heer ook zegt waar hij is en wie hij is, heeft hij ons ook gezegd, ook in het afgelopen jaar, het bijna afgelopen jaar, weer bij herhaling, waar we hem voor nodig hebben. Waarvoor we hem absoluut nodig hebben. Anders komen we niet van zonde en ongerechtigheid af. Anders is er geen weg terug tot God. Anders kunnen we niet behouden worden. Buiten hem nooit. En als die dingen dan allemaal zo duidelijk zijn gezegd, gemeente. En als we het dan echt zoiets als ter wijzen kunnen zeggen. Wij hebben nou niet zijn ster gezien, maar we hebben het woord omtrent hem gehoord. En God heeft het ons 1 keer, 2 keer, 10 keer, 50 keer, 100 keer laten horen. Zeggen we dan ook met de wijzen, en nu zijn we gekomen om hem te aanbidden. Zijn we nou met de wijzen ook zo ver gekomen dat we weten, en nou moet ik bij hem zijn. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als je dan ongeloof bij anderen ontmoet, dat je dan door dat ongeloof bij anderen je toch niet laat ontmoedigen om maar terug te keren. En als er op de een of andere manier bestrijding en aanvechting komt, dat je dan toch niet je spullen weer oppakt en terugkeert. Maar dat je toch doorgaat, want het moet. Anders ben ik verloren. Bij hem alleen vindt mijn ziel redding en verlossing. Die wijzen hadden in ieder geval 1 ding begrepen. Dat ze met hun eigen wijsheid er ook niet kwamen. Die koning hadden ze nodig. En dat is onderweg beproefd en dat is onderweg geoefend en dat is onderweg gelouterd. Maar de overtuiging is gebleven en niet minder geworden. Gemeente, hebben wij hem ook al nodig gekregen, dat kind van Bethlehem. Die man van smarten, die koning der Joden, de zaligmaker der wereld, de parel van grote waarde, de weg, de waarheid, het leven, de zoon des mensen, de middelaar Gods en der mensen. En hoe hij verder ook genoemd mag worden in de schriften. Doet u het toch niet zonder hem? Leeft u nog altijd zonder hem? Hoe lang is dat nou al? En hoe lang gaat dat nou nog door? Terwijl u het zo goed weet. Gaan die wijzen u dan voor? Die alleen maar zo'n ster hadden. En verder aanvankelijk nog helemaal niks. Nog niet eens één tekst uit de Bijbel. En wij hebben dat hele woord. Hebben we er dan geen acht op als op een allicht schijnende in een duistere plaats? Gaat het ons dan niet aan dat onze ziel gered moet worden? O, laten wij God, de genadige God, toch aanroepen om zijn genade, zoals hij die ook aan de wijzen bewees, om zelf ook zo'n geloof te mogen ontvangen. Dat gaat. En dat pas tot rust komt als het heeft gevonden. De Heer Jezus is het waard om gezocht te worden, gemeente. Kijk, wij zoeken niet naar alles en nog wat. Als dingen geen waarde voor ons hebben, dan zoek je er niet zo ijverig naar. Maar dingen die waarde hebben, die zijn het ook waard om gezocht te worden. En de Heer Jezus is niet zomaar een voorwerp waarvan je kan zeggen, nou, weinig of niks waard. Hij is de parel van grote waarde. Hij is degene in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Hij is de bron van het ware leven. Hij is de weg tot God. Hij is, en voelt u dan zelf maar in. Ik bedoel maar, hij is het zo waard om gezocht te worden. Om daar je nou eens voor in te spannen. Om daar je tijd nou eens aan te geven. En wij hoeven er niet eens zo'n verre reis voor te maken als die wijzen. Met al die ontberingen van dat reizen in die tijd in woestijnachtig gebied. En we hoeven er niet zo ver voor van huis te gaan, omdat hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Vlakbij. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En u hoeft er niet voor naar Jeruzalem. En u hoeft er niet voor naar Bethlehem. Dat gevaarlijke Bethlehem van tegenwoordig. Je kunt hem vinden daar waar je op je knieën voor God valt. En waar je als een arme zondaar je aan die zaligmaker uitlevert. Is het niet de moeite waard om tot hem te gaan? Nu wij zoveel meer gehad hebben dan die wijzen hadden. Veel meer dan die ene ster. Waarom zou je dan niet gaan? En is het niet waar, u die weg mocht gaan, getrokken, ja getrokken, onwederstandelijk getrokken. Anders zou het niet gegaan zijn, of wel? Anders zou je afgehaakt hebben halverwege. Je zou teruggekeerd zijn, want er waren genoeg bezwaren. En er waren genoeg bestrijders. En er waren genoeg aanvechtingen. En er waren genoeg stemmen die zeiden, ga toch terug. Maak er toch niet zo werk van. Het is toch voor niks. Jij hebt geen heil bij God. Maar de Heere houdt de mens die hij op weg gezet heeft op die weg. En hij brengt hem waar hij zijn moet. Waar of niet? Houd dan aan. En grijp dan moed. Al die God zoekt in al uw zielsverdriet. Ware zoekers, zoals deze mensen, worden vinders. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het derde vers. Genadige God, wij roepen u nogmaals aan, ditmaal om uw naam ootmoedig te danken. U hebt ze gebracht tot uw zoon. U hebt ze van eeuwigheid al aan hem gegeven, maar in de tijd hebt u ze nog eens een keer aan hem gegeven, toen u ze tot hem deed komen. En toen hij het al mocht zien dat zijn arbeid niet ijdel was, de geboren zaligmaker heeft van meet af een volk, van mensen die door God tot hem gebracht zijn. En zo heeft hij nog een volk. En nu gaat het erom voor ons, Heren, dat we erbij horen. Dat we ook tot hem komen. Tot hem gebracht worden. Tot hem getrokken worden. En zo bij hem inderdaad knielen leren. O God, wij kunnen dat werk, dat inwinnende, dat overtuigende werk van uw Heilige Geest daar niet bij missen. Aan onszelf overgelaten zullen we in die zaligmaker geen schoonheid zien en zijn noodzakelijkheid niet ontdekken. Onze ogen zullen er altijd voor gesloten blijven. En als we op godsdienstige manieren en met geen andere manieren tot hem komen, Heren, dan is het niet echt en dan is het niet uit u. Maar als we door u getrokken worden, dan zullen wij ook komen. Dan zullen we ook leren aanbidden. En hem loven en hem prijzen. Daarom, Heren, nu dat werk zo absoluut onmisbaar is, geef het. Geef het bij aanvang, geef het bij voortgang. Breng mensen op die weg als ze nog niet op die weg zijn. En als ze op die weg zijn, Heren, houd u ze op die weg en trek ze en laat ze voortgaan. Niet versagen, niet twijfelmoedig worden bij alle teleurstellingen die hun deel zijn. Maar geef, o God, dat uw werk doorbreken zal. En dat het openbaar zal komen als uw werk. En geef zo genade. En laat het woord dat we gehoord hebben op deze dag vruchten dragen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht. 86, het vijfde vers. gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.